wil ook vanochtend weer een preek lezen van Fred Blokhuis. Dat is de vorige keer. Het is wel goed om even van tevoren tegen u te zeggen. Ik heb geen broer die Bert heet. Mijn broer heet Harry. Maar het voorbeeld van deze preek, dat heb ik toch laten staan. Dat is namelijk heel essentieel voor de preek. Ik denk, ik wil er niet zomaar Harry van maken, want het is ons niet overkomen. Maar goed, u weet, u zal zo begrijpen wat ik bedoel. Na de preek zingen we opwekking 399. Vader God, ik vraag me af hoe ik ooit heb geleefd, zonder te weten dat uw vaderhart al zo lang om mij geeft. Lief broers en zussen van ons Heer Jezus Christus. Als je gaat winkelen, dan zie je wel eens een kind dat zijn ouders kwijt is. Ik herinner me uit mijn eigen kinderjaren dat we in Rotterdam waren, mijn moeder en een paar kinderen en ook mijn jongste broer Bert. Dus niet mijn broer. Bert was een jaar of 5. We kwamen in de V&D en daar raakten we Bert kwijt. Ik zou ook kunnen zeggen dat hij ons kwijtraakte, want wie is nou eigenlijk wie kwijt? Normaal gesproken ga je in zo'n geval elkaar lopen zoeken. He, volwassen mensen doen dat zo. Die komen van twee kanten in actie. Maar een klein kind van 5 jaar kan dat niet. Die voelt zich hopeloos verloren in de drukte. Die weet niet waar hij is, dus die gaat schreeuwen. Maar mijn broer Bert die deed iets anders. Hij ging bij de deur staan. En daar bleef hij op ons wachten. Hij ging dus zelf niet zoeken. Het zoeken liet hij aan ons over. Hij dacht, hier bij de ingang zal ik wel gevonden worden. Vroeg of laat komen ze hier wel langs. Ik weet nog dat mijn moeder hem daarom prees. Dat was slim van je jongen, zei ze tegen me. Nou, vanochtend gaat het over mensen die God kwijt zijn. Maar nog veel meer over God die de mensen kwijt is. In Lucas 15 vertelt Jezus 3 gelijkenissen. Waarvan die derde wel het allerbekendst is. De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zonen heb ik ook wel eens gehoord. Of de gelijkenis van de gevonden zoon. Misschien kunnen wij ons ook in deze derde gelijkenis het beste verplaatsen. Want dat is de enige gelijkenis waarin we onszelf iets zien doen. Namelijk terugkeren tot God. Die beweging van de zoon naar zijn vader. Wij denken dat het vooral om die beweging gaat. Als ik God kwijt ben, dan moet ik iets doen, denken we. Dan hangt het van mij af of ik hem weer terugvind. Ik moet die beweging naar hem toe maken. Maar als we nou eens goed over nadenken hoe die verloren zoon terugkeert, dan moeten we toegeven dat die beweging van hem naar zijn vader toe nou niet zo denderend was. Want waarom wil hij terug naar zijn vader? Dat zegt hij in regel 17. De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Het is helemaal niet zozeer iets van berouw waarom hij terugkomt. Nee, het is gewoon zijn honger die hem weer naar huis toedrijft. Natuurlijk, hij prevelt daar wel een paar mooie zinnen bij, maar je kunt twijfels hebben bij het motief van zijn bekering. Het gaat in deze gelijkenis dan ook niet zozeer om de daad van de zoon. Nee, Jezus vraagt onze aandacht hier voor de vader. Hij vertelt het vanuit de belevingswereld van de vader. Dat vergeten we wel eens. We gaan meestal uit van de zoon. En als wij het aan onze kinderen vertellen, dan leven we ons helemaal in die zoon. Die zoon is zijn vader kwijt en hij vindt hem gelukkig weer terug. Maar Jezus vertelt het omgekeerd. De vader is zijn zoon kwijt en de vader vindt zijn zoon terug. Dat staat in regel 24. Mijn zoon is teruggevonden. Niet de vader. Vers 32 nog een keer. Dan zegt hij, je broer is teruggevonden tegen de oudste zoon. Het belangrijkste is niet dat de zoon zijn vader terugvindt, maar de kern van deze gelijkenis is dat de vader zijn zoon heeft gevonden. Nou, dan zul je misschien denken, dat is toch precies hetzelfde. Ze zijn elkaar kwijt. En wie nou als eerste die ander terugvindt, dat is toch niet zo belangrijk? Is dat niet een beetje spelen met woorden? He, dat de vader zijn zoon vindt en dat niet de zoon zijn vader vindt? Nou, dan is het goed om ook die andere 2 gelijkenissen er eens bij te nemen. Het gaat om een schaap en om een drachme, een munt. En wat zegt Jezus? Is het schaap zijn herder kwijt? Is die munt de vrouw kwijt? Nee, dat kan natuurlijk niet, want een munt heeft helemaal geen gevoel. Wat Jezus zegt, een herder verliest een schaap en een vrouw verliest een drachme. En Jezus vertelt het hier dus zo, dat we niet denken aan wat dat schaap voelt of wat die munt meemaakt. Nee, het gaat hier puur om het gevoel van de herder en van de huisvrouw. Het loopt straks ook uit op hun blijdschap. De blijdschap van de engelen in de hemel. Dat schaap zal ook best wel blij zijn geweest en opgelucht. Maar daar praat Jezus niet over in Lucas 15. Hoe komt een verdwaald schaap weer terecht? Moet hij op zijn reuk afgaan? Moet hij gaan draven door de woestijn tot hij de kudde weer terugvindt? Jezus zegt, zo'n schaap is verloren. Dat wil zeggen, er komt niks meer van terecht. Je kunt het afschrijven. Je hoeft er niet op te rekenen dat het uit zichzelf nog terugkomt. Nou, een herder weet dat. En een goede herder heeft hart voor zijn schaap. Hij heeft met dat beest te doen, want hij weet, zonder mij gaat hij dood. Een slechte herder zal alleen maar aan zichzelf denken. Die gaat rekenen. Ja, ik heb nog 99 schapen over. Eentje meer of minder. Ja, ik ga geen moeite doen voor dat ene schaap. Als ik niet uitkijk, dan kost het me dat zoeken mij zo een paar nachten. Het kan me zelfs mijn leven kosten hier in de wildernis. Zulke herders bestaan, die zo denken. We lezen daar ook van in de profeet Ezechiël, hoofdstuk 34. Daar staat, dit zegt God de Heer. Weet jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen aan jezelf, jullie hebben alleen jezelf gewijd. Horen herders niet hun schapen te wijden? Jullie eten wel van hun kaas. Jullie gebruiken hun wol voor je kleren. Jullie slachten de vette dieren. Maar de schapen wijden, dat doen jullie niet. Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken. Zieke dieren niet genezen. Gewonde dieren niet verbonden. Verjaagde dieren niet teruggehaald. Verdwaalde dieren hebben jullie niet gezocht. Jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. En God is zo kwaad op zulke herders. Je weet dat een verdwaald schaap in de woestijn zal omkomen, maar je laat hem stikken. Je weet dat een verloren schaap de kudde nooit meer zal vinden, maar je laat hem gaan. Dus wie moeten er zoeken? De herders. Van de herders moet het initiatief uitgaan. En zo is God. Die wil geen enkel schaap kwijtraken. Dat staat ook heel mooi in Jesaja 53. Dat is dat bekende hoofdstuk over het lijden van Jezus. Wij dwaalden rond als schapen. Ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Dus daar staat, wij allen dwaalden rond als schapen. Niet 1 op de 100 en de andere 99 niet. Maar er staat, wij allen dwaalden. En wat zegt God dan? Zie maar dat je de herder weer terugvindt. Nee, wij allen dwaalden als schapen. Maar ja, dan komt de Heer Jezus. Hij draagt ons. Hij draagt ons op zijn schouder. En hij neemt daarbij ook onze zonde op zich. En onze ziekte. Dat is de herder van Jesaja 53. De mensen waar Jezus tegen praat, in Lucas 15, zijn de fariseeërs en de schriftgeleerden. Dat zijn mensen die absoluut geen liefde hebben voor de mensen die hun zijn toevertrouwd. Ze schelden erop. Dat is die massa die de wet niet kent. Ze kijken vanuit de hoogte neer, in het bijzonder op de tollenaren en zondaren. Dat zijn de verloren schapen. Mannen en vrouwen die niet deugen. Ik dank u dat ik zo niet ben, zo bidden de fariseeërs. En ze halen hun neus op. Ze halen hun neus op als Jezus contacten legt met zulke mensen. Maar Jezus zegt, ik ga erop af. Ik ga zoeken. Al kost het me dagen en nachten. Al kost het me zelfs mijn leven. De fariseeën en schriftgeleerden hebben iets over zich van. En mensen moeten zelf ook iets voor doen. En dan had je maar niet zo ver moeten afdwalen. Had je maar beter op jezelf moeten passen. Zij passen tenminste wel goed op zichzelf. Jezus komt met een tweede gelijkenis van een drachme. Had die drachme dan misschien beter op zichzelf moeten passen? Het is goed om eerst iets over zo'n drachme te zeggen. De Joodse bruiden hebben op hun voorhoofd een sieraad. En dat bestaat uit een even aantal drachmen. Bijvoorbeeld 5 links en 5 rechts. Je kunt je voorstellen als je 1 zo'n drachme kwijt bent hoe erg dat is. Dat is niet zomaar een tiende van je vermogen. Nee, dat betekent je sieraad is niet meer compleet. Je kunt dat ding gewoon niet meer dragen. Je loopt voor aap. Het is waardeloos geworden. Zo erg is het als God een mensenkind kwijt is. God zegt niet, joh, ik heb er nog wel 9 andere. Nee, die ene drachme, die is voor hem onmisbaar. Hij zegt, die kan ik niet missen. Die wil ik niet kwijt zijn. Zo kostbaar ben je in de ogen van God. Intussen ligt die drachma waarschijnlijk gewoon ergens op de grond. Hij geeft geen kick. Hij voelt ook geen gemis. Hij denkt niet, och, wat had ik het vroeger toch goed toen ik aan die bruidstooi zat. De drachma is er zich niet van bewust dat iemand hem kwijt is. Zo zijn de verloren mensen die zomaar zijn kwijtgeraakt en ze hebben dat zelf niet in de gaten. Want nogmaals, het gaat in deze gelijkenissen er niet om dat de zondaren God kwijt zijn, maar het gaat erom dat hij hun kwijt is. Het gaat er niet om dat wij hem vinden, maar dat hij ons vindt. In het hoofdstuk hiervoor, Lucas 14, lezen we eigenlijk hetzelfde. De mensen die zijn uitgenodigd aan de maaltijd van de Heer, die komen niet. Ze hebben allemaal een verontschuldiging. En wat zegt die Heer dan? In regel 21, ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen. Dat zijn de tollenaars en die zondaars van onze tekst. Ga ze zoeken. Die mensen hadden er absoluut niet op gerekend dat ze bij God mochten komen. Ze waren al lang niet meer op zoek naar hem. Ze zouden niet durven. En nou zegt God, ik heb jullie gevonden. Ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik heb mijn drachme verloren. Gevonden dat ik verloren had. Mijn zoon die dood was, ik heb hem gevonden. Deze gelijkenis vertelt ons over God dat hij het verlies niet neemt. Hij ligt zich daar niet bij neer. Ik zeg het even wat gek. Onze God kan niet tegen zijn verlies. Hij kan het niet aanzien dat er iemand verloren gaat. Dat wil hij niet. Ja, iemand zegt dat willen wij mensen toch ook niet. Wij kunnen toch ook niet tegen dit soort verlies. Wij willen toch ook dat onze kinderen gered worden. En onze buren en onze vrienden. Ja, natuurlijk willen we dat. Maar toch zit er in ons iets van dat fariseeënbloed. Wij schiften. Wij bepalen, nou die wel, die niet. De zondaren, de verloren mensen, nee die niet. Er is toch iets in ons van het elkaar misgunnen. Iets van Jona. Het is wel voor ons, maar niet voor anderen. We zijn ook opgevoed met een strenge God. En daardoor misschien wel hebben we iets fariseïstisch over ons. Iets onbarmhartigs naar anderen toe. Maar ook naar onszelf. We zien God vaak als de strenge Heer die ons opjaagt. Die ons afmat en uitput. Als de beul, een huurling eigenlijk. Een kwaaie herder die de meeste van zijn schapen laat verloren gaan. Wij denken fariseïstisch dat de Heer wacht op ons gezoek. Op onze geestelijke ijver. We denken dat ons geloof staat of valt met onze acties. Alsof wij onszelf kunnen rechtvaardigen. Alsof we het zelf kunnen verdienen. En als we iets wat verdwalen, dan denken we, dan moeten we ook zelf maar weer de weg terug zien te vinden. Onze kerkvader Johannes Calvijn, die heel veel goede dingen heeft gedaan, heeft ons ook geleerd dat onze God al bij de aanvang van de wereld twee groepen mensen in gedachten had. Een kleine groep van uitverkoren mensen, die worden gered. En de rest is volgens Calvijn voor eeuwig verloren. Nou, ik denk dat hoofdstuk, als Lucas 15 ons u net iets anders wil zeggen. Jezus zegt hier niet, hier heb je de uitverkoren mensen en daar de verloren mensen. En jammer. Nee, die verloren mensen, daar is Jezus nou juist voor gekomen. Die gelijkenissen in Lucas 15 zijn een boodschap voor de fariseeërs en de schriftgeleerden. We hebben dat ook pas gezien, misschien weten we het nog bij de preek over de barmhartige Samaritaan. Hoe belangrijk is het om erop te letten tegen wie Jezus dit zegt, in welke situatie? Dat geldt trouwens voor ieder Bijbelgedeelte. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is verteld aan zo'n trotse wetgeleerde, die dacht dat hij zelf Jezus niet nodig had. Een man die dacht, hier sta ik en daar heb je de stumpers. De gelijkenis van het schaap en van de drachme is gericht tegen de trotse fariseeërs en schriftgeleerden. Ook van die mensen die zich te groot voelden voor Jezus. Die heel zwart-wit dachten, heel gearriveerd, je bent binnen net als wij of je bent verloren. Jezus leert ze, dat verlorene kom ik nu juist zoeken. En in de hemel is het feest om de bekering van één zondaar. God telt ze één voor één. God zegt niet, jij bij voorbaat wel, jij bij voorbaat niet. Nee, God is oprecht blij met iedereen die hij vindt. Gun God zijn blijdschap. De vader van de verloren zoon zegt tegen de oudste zoon, je moest blij zijn, vrolijk zijn. De fariseeërs gunnen God zijn blijdschap niet. Over het lot van de zondaren kunnen ze alleen maar pessimistisch denken en met chagrijn. Maar Jezus zegt, mijn vader wil een feest aanrichten voor tollenaren, voor zondaren. Voor de jongste zoon. En voor de fariseeërs en de schriftgeleerden. Hij wil ze er allemaal bij hebben. En dan moet iedereen zich toch zeker wel bekeren. Ja, God wil dat de mensen in hem geloven. Zo eindigt het gedeelte ook dat we gelezen hebben. Met een zondaar die zich bekeert. Maar voorop staat in deze gelijkenissen het doorzoeken van God. Het uiterste van God. Al moet de onderste steen bovenkomen. Al moet hij alles ervoor overhoop halen. Al moet hij zijn eigen kind ervoor offeren. Hij moet en zal mensen terugvinden. Ik vind dat zo ontzettend vertroostend. God wil helemaal niet dat er iemand verloren gaat. Dat er iemand kwijt blijft. Zonder die ene is zijn bruidstooi niet compleet. De fariseeën zijn veel zuiniger. Die geven maar weinig mensen een kans. Zondaren, verloren mensen zijn bij hen afgeschreven. Maar als je de rijkwijde van het evangelie wilt begrijpen, de breedte en de diepte van Gods verlossing, dan moet je maar eens goed doordenken over Lucas 15. God zoekt ons op. Hij weet als de beste dat wij zo verloren kunnen zijn dat wij niet kunnen vinden. Dan zoek ik jou toch, zegt hij. Nog één ding. Is het niet gevaarlijk geweest van Jezus om zo te preken? Is het niet slap, oneerbiedig om daar zo het accent op te leggen dat God ons wel zoekt in plaats van omgekeerd? Maak je daar de mensen niet lui van? Dat zou je eens moeten vragen aan die tollenaren en die zondaren met wie Jezus zit te eten. Hen bedoelt Jezus. Zij weten zich gevonden. En wat doen ze dan? Zo begint de tekst ook. Ze kwamen Jezus opzoeken om naar hem te luisteren. Ze hadden de gewoonte, ze plachten, het stond in de vorige vertaling. Ze hadden de gewoonte om Jezus op te zoeken. Ze kwamen steeds weer bij Jezus terug. Ze waren hier bij hem weg te slaan. Ze dronken zijn liefde in. Hoezo nou gemakzuchtige christenen? Ze zijn er vol van. Als je van jezelf weet dat je verloren was, dat God je kwijt was, maar dat Hij je gevonden heeft. Als je dat weet, dan kijk je niet hooghartig de wereld in. Nee, dan ga je hopen voor de mensen om je heen. Je gaat bidden. Je gaat verwachten. Je draagt het uit. Je eigen verlorenheid, maar ook je eigen gevondenheid. En je geeft dat ook door. God is niet een beul, een verwoester, maar Hij is een herder, een vinder. Hij heeft zelfs mij gevonden. En er zijn misschien ook wel hoop voor mijn medemensen. Want God is God en Hij geeft het zoeken niet op voordat Hij gevonden heeft. Dat is het evangelie van Jezus Christus. Amen.